Gemeente, ik deel u dit mee in verband met de huisbezoeken die deze week zullen worden afgelegd, zo de Heere wil. Dat wil zeggen maandagavond bij de familie J. de Geus en bij de familie F. Koten. Woensdagavond bij de familie J. Peekstok en bij zuster van Putten Peeman. Donderdagavond bij broeder van Eiken en bij de familie C. Braber. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 146, het vierde en het zesde vers. Psalm 146, het vierde en het zesde vers. Lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 31 tot en met 44. Lucas 4, het 31ste tot en met het 44ste vers. En na de schriftlezing willen wij dan zingen uit Psalm 77, het 8ste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77 vers 8, na de schriftlezing die begint bij Lucas 4, vers 31. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende een geest van een onreine duivel. En hij riep uit met grote stem, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen, en zij spraken samen tot elkander, zeggende: wat woord is dit dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt, en zij varen uit? En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen van het omliggende land. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen, en zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts, en de koorts verliet haar, en zij van stonden aan opstaande diende hen. En als de zon onderging, brachten allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, die tot hem. En hij legde een iegelijk van hen de handen op en genas hen. En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: gij zijt de Christus, de Zone Gods. En hen bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats, en de scharen zochten hem en kwamen tot hem en hielden hem op, dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen: ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We slaan vanavond weer het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie op, gemeente. En wij komen vanavond bij de versen 29 tot en met 31 van dit hoofdstuk. Dat is dan ook onze tekst. Marcus 1, vers 29 tot en met 31. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts. En zij diende hen. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heren, wij mogen uw heilig aangezicht zoeken in gebed, uw naam aanroepen in deze ogenblikken. En voor dat voorrecht past het ons om uw grote naam ootmoedig te erkennen. U hebt dat zelf mogelijk gemaakt, Heere, door van uzelf te spreken, uzelf bekend te maken, te openbaren in de Heilige Schrift. En daarom, omdat gij zelf eerst gesproken hebt, is er voor ons een mogelijkheid om tot u te komen en u onze noden en behoeften bekend te maken. Omdat gij uzelf hebt geopenbaard en daarbij gezegd hebt dat het uw heilige wil is, dat wij uw aangezicht zouden zoeken, kan de echo daarvan in ons hart zijn, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Geef dat wij zo ook in die gestalte mogen naderen, Heere. In de gestalte van een afhankelijk mens en tegelijkertijd ook in een stil vertrouwen dat gij ons horen wilt, dat gij aan ons denken wilt, dat gij ons met uw gunst en goedheid verrijken wilt. Niet omdat we daar recht op hebben, dat niet, dat nooit. Dat kan ook niet en dat zal ook nooit zo zijn, Heere. We hebben het altijd weer te beleiden dat in ons geen goed woont en dat wij onze smekingen dus ook niet kunnen neerwerpen op onze gerechtigheden die niet eens bestaan. We kunnen alleen maar komen en alleen maar bidden in de naam van de Heere Jezus Christus, maar daar ligt dan tegelijk ook de belofte aan verbonden, die hij zelf gesproken heeft, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, mag dat dan de praktijk van ons leven zijn, dat wij niet bidden omdat dat zo hoort. We kunnen ons trouwens geen kerkdienst voorstellen waar geen gebed in gebeden wordt. Maar Heere, u weet hoe dat met onze gebeden zo menigmaal is. Het zij onze persoonlijke gebeden of onze openbare, onze ambtelijke gebeden, Heere, wat kleeft er veel vormendienst aan? En wat is het vaak? Alleen maar vormendienst. En dan kunnen we toch niet verwachten dat u er naar horen zult. Nog minder dat u het verhoren zult. Heere, ook in dat opzicht hebben wij schuld te beleiden. Ook die werken, ook die heilige verrichtingen zijn immers onvolkomen en met zonde bevlekt, en zij kunnen dan ook, net zo min als de rest van ons bestaan, voor uw heilig aangezicht bestaan. Daarom, Heere, o wij bidden van u, geef dat wij echt door de geest der genade en der gebeden mogen bidden. En dat zo ons hartelijke begeren u de Heere bekend mag worden. Terwijl wij dan spreken met onze mond en met onze lippen en woorden die onze gedachten hebben gevormd. Maar dat alles dan toch gereinigd en geheiligd door de voorbiddende geest. Zo voor uw heilig aangezicht gebracht mag worden, dat het niettemin u de Heere wel behagelijk kan zijn. En dat gij het horen en dat gij het verhoren kunt. Niet omdat wij zulks waardig zijn, maar om de verdiensten van Christus. Heere, zie ons aan in het aanzien van uw Zoon, de Heere Jezus. En wilt gij ons om zijnentwil nog een genadig en ontfermend God zijn. En zo mogen we vanavond dan weer gaan luisteren naar de boodschap die in uw woord vervat is, Heere. In de overdenking van dit hoofdstuk, waar we al een aantal weken mee bezig zijn, is vanavond aan de beurt dat wonder dat u Heere Jezus Christus verricht hebt in het huis van Simon. Toen gij Simons schoonmoeder van haar grote koorts genas. Heere, zo hebt ge u toen geopenbaard als een barmhartig, als een ontfermend hoge priester. Ge hebt u toen zo geopenbaard als een zaligmaker die op het gebed, op het noodgeschrei grote wonderen wilde doen. En nu zijt gij toch nog dezelfde. Heere, we mogen dat uit uw woord toch weten. Er staat toch geschreven, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En alles wat dan van u geschreven staat in de schriften, dat is toch ook vandaag nog waar. En zo wilt ge uzelf ook vandaag toch nog leren kennen. Zo wilt gij uzelf toch ook in ons leven nog openbaren, Heere. O, wilt gij dat doen? U laat dat woord toch niet voor niets verkondigen. De boodschap is toch niet voor niets opgeschreven en al zoveel eeuwen lang bewaard, zodat wij het door uzelf geïnspireerde woord, o Heilige Geest, ook vandaag nog kunnen overdenken. En zodat we vandaag ook nog kunnen horen wie gij, Heere Jezus, zijt en zijn wilt voor in zichzelf armen en ellendigen. O, als dat woord er dan toch niet te vergeefs staat en als de prediking van uw woord dan toch ook niet te vergeefs is, wilt gij ons dan die genadige ondervinding schenken en die rijke zegen geven dat wij hier in uw huis mogen ondervinden, Heere, dat gij nog altijd zulk een werk doet, dat gij nog altijd neergebogen en opricht, en dat gij zondaren nog zaligt en dat gij het gebed nog hoort en dat gij mensen nog bekwaam tot de waarachtige dienst des Heren. O Heere, al die wonderen zijn nodig. Zal een mens ooit waarlijk voor uw heilig aangezicht kunnen wandelen in het licht des levens? En zal hij ooit in nieuwheid des levens u de Heere kunnen dienen in oprechtheid? O, wij smeken u, ontferm u dan over ons als wij samen uw woord gaan overdenken. Wilt gij hem die het brengt, deze boodschap, wilt gij hem bekwamen en bekrachtigen om niet anders te spreken dan wat gij te spreken geeft. En maak gij ook plaats voor uw woord in onze harten, opdat het ingang mag hebben in onze harten voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, wij bidden u dat gij dit genadewerk alom wilt verrichten, dat gij daartoe de verkondiging van uw woord overal tot zegen wilt stellen. Heere, wij bidden van u dat gij uw knechten bekwamen wilt. Zij zijn mensen die de schat in een aardevat hebben en die geen mogelijkheden hebben uit zichzelf om te spreken. In die betoning van geest en van kracht, ook dat moet hun geschonken worden. En dat keer op keer, dat zijn geen dingen die gij in hun handen legt en die gij aan hen toevertrouwt en waarmee ze het nu wel kunnen. Houd u ze dan ook maar afhankelijk van u, Heere, en doe hen ervaren dat ook zij van wat gegeven wordt hebben te leven. Wij wilt gij hen dan ook doen ondervinden dat het waar is, wat gij zelf zegt, hij die u roept is getrouw. En Heere, laat zo hun arbeid niet ijdel zijn in de Heere. Laat zo hun arbeid dienstbaar gesteld mogen worden aan de komst van uw rijk en de grootmaking van uw deugden. En zij Heere die zich zelf in deze dienst gesteld hebben, en zonder dat gij hen riep, zij die een boodschap brengen die ook niet overeenkomstig de boodschap is die gij uw knechten geeft te spreken, wilt gij hen tot u bekeren. En wilt gij hen ervoor bewaren dat ze een evangelie brengen dat van het woord des Heren afwijkt, waardoor zo zielen verstrikt zouden kunnen worden en mensen wat wijs gemaakt worden. Ach Heere, dat gebeurt. Dat gebeurde vroeger en dat gebeurt ook nu. Dat mensen maar wat wijs gemaakt worden. Dat hun een evangelie verkondigd wordt dat naar de mens is. Dat gesneden is op onze maat en dat gebracht wordt naar onze smaak. O Heere, wat een gevaar ligt daarin. Zo worden er ook door de listen van de vorst der duisternis mensen verblind en verblind gehouden. Die denken dat ze het goede hebben en dat ze op weg zijn naar het eeuwig licht, terwijl het zal blijken dat zij bedrogen zijn en zichzelf uiteindelijk ook hebben willen laten bedriegen, althans velen van hen. O God, wij bidden van u dat gij ook in de tijd waarin wij leven dit gevaar wilt bezweren. En dat gij door de kracht van uw geest de waarheid wilt doen triomferen. En dat gij mensen wilt inwinnen voor die waarheid, opdat ze leren buigen onder dat woord van u en op geen andere manier zalig begeren te worden dan de manier die gij hebt uitgedacht en de weg die gij daartoe hebt gegeven. Heere, wij bidden van u dat gij de mond van de tegensprekers wilt stoppen en dat ge de valse en de leugenprofeten tot zwijgen wilt brengen, opdat ze niet langer zullen kunnen voortgaan met hun verleidend werk. En dat gij zo ook Satans listen wilt verijdelen en zijn werk, zijn rijk wilt verbreken. Ja, wilt gij uw rijk doen komen, Heere, en als gij werkt, wie zal het dan keren? Als gij met macht opstaat en als gij uw woord met macht spreekt, dan moet de onreine geest uitgaan. Dan moet de koorts wijken. Ja, dan worden alle zieken in de stad Capernaum genezen op één avond. Zo wilt gij uzelf verheerlijken, Heere. Doe het ook in de wereld waarin wij leven. Doe het ook in de tijd waarin wij leven. Een tijd die donker en moeilijk en gevaarvol is. En waarin allerlei redenen zijn te vinden om ons vreesachtig te maken. Maar als dat zo is, dat aan u alle macht in hemel en op aarde gegeven is, o grote Christus, dan zal er voor uw kerk tenslotte toch geen reden meer overblijven om te vrezen. Dan zal het pad van uw volk misschien niet altijd een gemakkelijk pad zijn. Dan voert dat langs ravijnen en dan voert dat door diepten en dan voert dat door diepe zeeën heen. Maar dan is het pad toch een pad dat gebaand is en waarin gij, Heere Jezus, toch zelf voorop gaat. En zo mag uw kerk dat geloven en zo mogen al de uwen dat bij tijden toch ook wel eens beleven. Heere, schenk rijk en heerlijk de beleving van het geloof in uw grote en heerlijke kracht en macht, waar Satan voor zwicht en waar het rijk van de boze door wordt afgebroken. Zegen ons zo in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 41, het tweede en het zesde vers. De Heer zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. En vers 6, ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan. 2 en 6 van 41.
Thank you.
De dienst in de synagoge is voorbij. Het is een gedenkwaardige dienst geworden voor de mensen in Capernaum. Zoals het op deze Sabbat verlopen is, hebben ze het nog nooit in hun leven meegemaakt. Eerst die indrukwekkende prediking van de Heer Jezus, die leerde als machthebbende en zo anders dan de schriftgeleerden het deden, waar ze in de synagoge dus diep van onder de indruk waren, verslagen waren. Toen die genezing van de bezetene, die man die als een instrument van de duivel daar de orde verstoorde en de aandacht afleidde, maar die door de Heer Jezus genezen werd, met het bevel van zijn woord wierp Jezus die onreine geest uit en hij gehoorzaamde hem ook nog. En dat gaf nieuw voedsel voor de verbazing van deze synagogegangers. En ze riepen het uit, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn? En toen was de synagogedienst voorbij, maar ze waren er nog niet over uitgesproken. Nee, vanaf dat moment en vanaf deze dag is dat gerucht van de Heere Jezus verspreid in heel het omliggende land van Galilea. Zij die erbij waren hebben het verteld aan hen die er niet bij waren en die vertelden het ook weer door. En zo ging dit gerucht als een lopend vuur door Capernaum en ook buiten Capernaum in heel de streek van Galilea daaromtrent. Wij letten weer op de Heere Jezus. Marcus heeft ons nog meer van het sabbatswerk van de Heere Jezus te vertellen. En al dat sabbatswerk van de Heere Jezus, ik heb het u al eerder gezegd, dat is natuurlijk geschied in de striktste gebondenheid aan het gebod: gedenkt de sabbatdag dat gij dien heiligt. Alles wat de Heere Jezus gedaan heeft en alles wat hij nu weer gaat doen, wat we in onze tekst beschreven vinden, dat was dan ook inderdaad in volkomen overeenstemming met de wil van God omtrent het vierde gebod. Dat laat ons dan wel zien, gemeente, dat het vierde gebod ons niet leert om de dag des Heren leeg, ijdel door te brengen. De Heere Jezus heeft ons in dat opzicht hier ook een voorbeeld nagelaten. Niet dat wij dat voorbeeld in elk opzicht kunnen volgen, maar wel in dit opzicht heeft hij ons een voorbeeld nagelaten, een voorbeeld dat wij wel na zouden volgen, dat wij op de dag des Heren bezig zouden zijn in de dingen van Gods koninkrijk. Het is nooit Gods wil geweest dat de rustdag een dag van leegheid en van ijdelheid zou zijn, maar het zou zijn een dag waarin wij rusten van onze dagelijkse arbeid om ons met des te meer krachten te geven aan de dienst des Heren, aan het koninkrijk en zijn gerechtigheid en aan het zoeken daarvan. We letten dus weer op de Heere Jezus. Wat gaat hij doen als hij met de anderen het synagogegebouw verlaat? En van stonden aan, uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas. Simon, dat is Petrus, en Andreas is zijn broer, en die twee hebben kennelijk een huis in Capernaum. Ik kan u niet zeggen hoe dat met dat huis zit, of dat een eigendom was, of dat ze dat gehuurd hadden. Ik weet ook niet hoe het komt dat Petrus en Andreas, die toch eigenlijk uit Bethsaida afkomstig waren, nu in één keer een huis in Capernaum blijken te hebben, of Petrus en Andreas verhuisd zijn naar Capernaum. Ik weet dat allemaal niet. Dit is het enige wat we ervan kunnen zeggen. Zij hebben kennelijk een huis daar en daar woont, in ieder geval Petrus met een aantal anderen. Met onder andere zijn schoonmoeder, en ik neem aan dat zijn vrouw daar dan ook wel gewoond zal hebben. Tussen haakjes, Petrus had dus een schoonmoeder en Petrus moet dan ook wel een vrouw gehad hebben. En dat ondanks de Romeinse leer van het primaat van Petrus, de eerste paus, was dus kennelijk getrouwd. Maar als men al dacht dat Jezus rust zou vinden in dat huis van Simon en Andreas, dan blijkt dat toch niet op te gaan. Overigens zal de Heere Jezus, na wat er in de synagoge gebeurd is, best behoefte aan wat rust gehad hebben. Niet waar, daar in de synagoge heeft de Heere Jezus geleerd, gepreekt. En dat was toch voor hem een inspannend werk. Daar in de synagoge heeft de Heer Jezus ook die strijd met de duivel moeten strijden. En dat was ook een inspannend werk. Maar niettemin, ook al mocht de Heer Jezus dan wel wat behoefte aan rust gehad hebben, die rust wordt hem niet gegeven. Want zodra ze daar in huis komen, wordt men gewaar dat de schoonmoeder van Petrus ernstig ziek is. Ze heeft een grote koorts, zegt Lucas. En ze ligt er dan ook mee op bed. Ze kan het niet meer op de been houden. Of ze die koorts al langer had. We krijgen de indruk dat het een zware koortsaanval geweest is die plotseling was gekomen. Zodat het denkelijk ook voor Petrus zelf onverwacht was. Hij dit ook niet verwacht had toen hij uit de synagoge thuis kwam. Maar in ieder geval, er is alle reden tot ongerustheid, want zulke gevallen, die hevige koortsaanvallen, waren in die tijd zeker niet ongevaarlijk. Zulke hevige koortsaanvallen, waar ze dan ook door veroorzaakt werden, eindigden in niet weinige gevallen in de dood. Voorwaar, thuisgekomen uit de synagoge, is de Heer Jezus al direct weer in aanraking met nieuwe zorgen. Zo pas heeft hij nog dat ernstige geval van bezetenheid meegemaakt, en nu ondervindt hij alweer in zijn directe nabijheid wat de gevolgen van de zonde zijn. Die bezetenheid in de synagoge was een gevolg van de zonde. En nu alweer, die grote koorts in Petrus' schoonmoeder is een nieuw gevolg van de zonde. Ja, de Heer Jezus krijgt er ook mee te maken. Het is maar niet zo dat zodra Petrus binnen is, hij het bericht krijgt en dat hem alleen verteld wordt hoe het er met zijn schoonmoeder bij staat. Jezus krijgt er ook mee te maken, ze houden deze zaak voor hem niet verborgen. Met duidelijke opzet vertellen zij hem wat er aan de hand is. Marcus zegt in onze tekst, en terstond zeiden zij hem van haar. Ze gaan dus direct naar de Heere Jezus toe om hem ook op de hoogte te stellen en hem deelgenoot te maken van deze zorg die in dat huis, in dat gezin gekomen is. Lucas, in zijn weergave van deze gebeurtenis, zegt niet dat ze hem zeiden van haar, maar Lucas zegt ze baden hem voor haar. Er wordt dus niet alleen maar een mededeling gedaan aan de Heere Jezus dat Petrus' schoonmoeder ziek is, maar er wordt tegelijkertijd een verzoek aan verbonden. En het laat zich gemakkelijk raden welk verzoek dat was. Vanzelfsprekend het verzoek dat de Heere wat voor die zieke wil doen. En zo krijgt de Heere Jezus ervan te horen en zo krijgt hij er ook mee te maken. Zo wordt hij erbij betrokken door dat gebed dat ze voor die zieke doen. En wat doet de Heere Jezus? Hij gaat naar het vertrek waar de zieke ligt. Dat zal dan wel in een apart vertrek geweest zijn, waar zij op bed ligt. En als we dan de gegevens, zoals we die vinden in Matteüs, in Marcus en in Lucas, bij elkaar nemen, dan kunnen we ons duidelijk een beeld vormen van hoe dat daar in die ziekenkamer toeging. De Heer Jezus nadert het bed waar de zieke schoonmoeder van Petrus op ligt. En hij gaat, zo zegt Lucas, staan boven haar. Dat wil zeggen, hij buigt zich over haar die op het ziekbed neerligt heen. Hij komt er dus heel dichtbij. En hij beziet haar van een dichte afstand. En het volgende wat hij doet, ik neem nu Matteüs getuigenis, hij raakt haar hand aan. En Marcus zegt niet alleen dat hij haar hand aanraakt, maar dat hij haar hand grijpt, vasthoudt. En dan weer Lucas, en hij richt haar op, hij buigt zich over haar heen, en terwijl hij met de ene hand haar hand vasthoudt, ondersteunt hij met zijn arm, met zijn andere arm haar, en hij richt haar op en hij helpt haar overeind, zodat zij in zittende houding komt. En dan, Marcus vermeldt dat niet, maar we lezen dat weer bij Lucas, bestraft hij de koorts. Alsof die koorts een persoon, een boze macht is. Hij bestraft die koorts, hij geeft die koorts bevel dat die verdwijnen moet. En het gevolg is dat de koorts inderdaad ook terstond verdwijnt. Sneller dan welk koortswerend middel werkt het woord van Jezus almacht. En dan... Dan heeft de Heere Jezus haar dus met één arm ondersteund en met de andere hand heeft hij haar hand vastgehouden. En dan heeft hij de koorts bevel gegeven en de koorts is verdwenen. En dan laat hij haar dan weer zakken in het kussen. Ten slotte iemand die zware koorts heeft gehad, die is ook heel wat krachten kwijtgeraakt. Koorts neemt zo af door koorts. Vervalt de kracht zo sterk dat iemand dan toch voorlopig nog wel zwak op zijn benen is. En dan heeft hij nog wel even tijd nodig om bij te komen en aan te sterken. Nee, in dit geval niet. Zij blijft niet op haar bed liggen om eerst nog wat op krachten te komen. Maar zij heeft haar krachten terstond terug. En ze kan... Niet alleen overeind zitten, maar ze kan ook uit dat bed komen en onmiddellijk gereed staan om haar werk in dit gezin te verrichten. En terstond opstaande diende zij hen. En dat is dan het werk dat haar taak is. Heel concreet betekent dat naar de grondbetekenis van het woord, ze maakte maaltijd klaar voor de Heer Jezus en voor die anderen in huis. Daar was tot nog toe niets van gekomen, zij kon dat niet doen en haar dochter, Petrus' vrouw kennelijk ook niet, die van streek was en die voor haar schoonmoeder zorgde en die aan eten en aan het bereiden van een maaltijd niet dacht, uit angst en vrees en zorg voor wat er met haar moeder zou kunnen gebeuren. Maar dat werk moet ook doorgaan. De arbeider is zijn loon waardig, ook de Heere Jezus Christus. En hij heeft zijn krachten besteed in de synagoge, in de dienst des Heren. Zijn lichaam heeft nieuwe krachten nodig uit het van God gegeven voedsel. En Petrus' schoonmoeder, genezen, hersteld, krachtig als voorheen, is bezig in het dienen van de Heren en van de anderen door voor hen een maaltijd klaar te maken. En de Heilige Geest heeft ook dat laatste belangrijk genoeg gevonden om ons te vermelden. Wel nu, een nieuw wonder van Jezus almacht. Een nieuwe daad van hem op deze gedenkwaardige Sabbat in Capernaum. Hij doet wel. Hij leert. Hij werpt de boze geest uit. Hij geneest iemand die koorts heeft. En opnieuw een wonder dat vol onderwijs is. Het eerste waar wij bij stil willen staan is dat in dit wonder de Heere Jezus een aantal dingen van zichzelf laat zien. Drie dingen laat de Heere Jezus hier van zichzelf zien. En daar is in de eerste plaats dit, dat hij bereikbaar is. Toegankelijk. Dat mensen tot hem mogen gaan en dat hij naar hen wil luisteren. En ik zei u al, het was toch eigenlijk wel op zijn plaats als de Heer Jezus nu een ogenblik van rust had ontvangen na die ongetwijfeld toch inspannende werkzaamheden in de synagoge. Als de bloedvloeiende vrouw genezen is. En zij is op een wonderlijke manier gewezen, weet u wel. Ze heeft er de Heer eigenlijk niet eens om gevraagd, althans niet met woorden. Maar dan staat er toch, en als zij genezen is, dan voelt Jezus dat er kracht van hem uitgegaan is. Hoeveel te meer dit werk wat hij in deze morgenuren in de synagoge gedaan heeft. Daar is kracht van hem uitgegaan. Ongetwijfeld in dat leren wat hij daar deed. In dat onderwijs dat hij daar gaf. Dat was voor hem een inspannende bezigheid. Vergeet u toch nooit. U moet maar niet al te snel zeggen, maar hij was toch God. Jawel, hij was ook God, maar vergeet u nooit dat hij dit werk allemaal deed. Ook als de zoon des mensen. En dat hij, net als alle andere mensen, met zwakheden omvangen was. Zwakheden, niet in geestelijke zin, maar in lichamelijke zin. Zwakheden, zodat de schrift ons vertellen moet dat als hij een lange reis gemaakt heeft, hij vermoeid op de rand van de put neerzat om uit te rusten. En terwijl zijn discipelen brood gaan kopen in Sichar, kan hij niet mee, want vermoeidheid belemmert hem om verder te gaan. En er zijn meer van die gelegenheden waarin ons de schrift ons vertelt dat de Heere Jezus vermoeid was. Denkt u eens aan dat geval dat de Heere Jezus tijdens de storm op zee, terwijl iedereen in paniek was en dat schip heen en weer geslingerd wordt in het geweld van de golven, op een oorkussen ligt te slapen. Omdat zijn lichaam zo uitermate vermoeid geweest is. Wel nu, deze arbeid in de synagoge, ook de prediking van het woord, is voor hem een werk geweest waarbij kracht van hem uitging. En dan zeker ook in die strijd die hij daar moest voeren in het rijk der geesten tegen de onreine geest, tegen de duivel. U herinnert u dat de duivel alles in het werk stelde om dat werk van Christus te verbreken en te verijdelen. Dat woord van de Heere, dat kreeg daar invloed, dat ging indruk maken. Maar de duivel zet alles er tegen in. En u moet Christus de strijd met deze boze aan. En dat is een zware strijd. En daar gaat kracht van hem uit. En als er één mens rust nodig gehad heeft, om zo eens te zeggen, dan is dat deze Heere Jezus Christus geweest. Maar hij krijgt geen ogenblik rust. Want men komt tot hem met een nieuwe nood. Met een nieuwe zorg. En dan verontschuldigt hij zich niet. Stelt hij zijn hulp niet uit. Maar, en dat was het punt dat ik u wilde voorstellen, dan is hij terstond gewillig om te helpen. Hij is bereikbaar. Zo is hij. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij hoort het gebed. Hij slaat acht op het smeekgebed, het verzoek dat hem gedaan wordt, op welk uur van de dag of de nacht dat ook is. Dat was toen zo. Terstond zeiden ze hem van haar. Het gezelschap, om het maar eens zo te zeggen, dat heeft nog niet eens gelegenheid gehad om de jas uit te trekken en een stoel in te nemen om daar zich neer te zetten in het huis van Simon. Terstond zeiden ze hem van haar. En terstond is de Heer Jezus ook bereikbaar en gewillig om te helpen. Dat was toen zo. Dat is nog zo. Dat is nog waar. Voor een ieder die met zijn nood en met zijn ellende worstelt en een helper nodig heeft. Stel niet uit. Hij die uw ziel nodig heeft, is heden bereikbaar. Zeg het hem terstond. Bereikbaar is hij voor een ieder die aan eigen ellende ontdekt, begeert tot hem te vluchten en zijn nood hem uit te zeggen. Zeg het hem terstond. En top niet langer met de vrees in uw ziel en maak u niet langer bezorgd met die angstwekkende gedachte dat hij misschien naar u niet horen wil. En laat u niet wijsmaken door niemand dat er geen plaats bij hem voor u is. Hij staat gereed. En hij is gewillig om te helpen. Terstond zeiden ze het. En terstond was hij gewillig om dat verzoek wat ze hem deden in te willigen. En nu kwamen zij niet met hun eigen nood, maar ze kwamen met de nood van een ander. Dat mag dus ook. En de Heere wil niet alleen maar luisteren naar het gebed dat onze eigen nood tot inhoud heeft. Het gebed om persoonlijk de genade des Heeren te mogen ontvangen. Het gebed om persoonlijk hem te mogen kennen als een helper en een redder in de nood. De Heere wil blijkens deze geschiedenis ook luisteren naar het gebed dat voor een ander opgezonden wordt. Het gebed dat hier gedaan wordt voor een zieke schoonmoeder. Of wie het dan ook is in uw gezin of familiekring. Zijn er noden in het gezin? Zijn er ongeredde zielen in uw gezin? Zijn er onbekeerde familieleden? Is het misschien uw eigen ziel die niet gered is? Is het de ziel van uw man waarvan u weet dat die nog onveranderd is? Is het het hart van uw vrouw waarvan u weet dat de vreze des Heren er niet in gevonden wordt? Zijn het de zielen van uw kinderen waarin de Heren niet woont en waarin Gods genade geen plaats heeft? Woelt de koorts van de zonde nog altijd in het bestaan van uw eigen leven of in dat van anderen? Zodra ze van Jezus hoorden, zeiden ze het hem. En Petrus' schoonmoeder kon het eigenlijk zelf niet eens vragen. Want ze lag daar op bed met een grote koorts. Dus ze had er wel een paar nodig die het voor haar deden. En gelukkig waren die er. Wat zijn die mensen arm. Nameloos arm die het zelf niet kunnen zeggen. En die ook niemand hebben die het voor hen tot de Heere zegt. Wat zijn die kinderen nameloos arm. Voor wie nooit is een vader of een moeder of een grootvader of grootmoeder een gebed doet. Petrus' schoonmoeder had er gelukkig die zo met haar begaan waren en zo bezorgd over haar waren, dat ze er geen uitstel, dat ze het geen uitstel lieten lijden, maar terstond ermee naar de Heere Jezus gingen, voor haar die zelf te zwak was, voor haar die zelf op bed lag. Wat een zegen. Zijn er in uw buurt ook armen en ellendigen die hulp nodig hebben? Hulp die alleen de Heere Jezus geven kan? Laat geen tijd meer voorbij gaan. Het kon in dit geval ook geen uitstel lijden. Die hevige koorts, die had die vrouw ook spoedig naar het graf kunnen brengen. Laat de nood die u aanwezig weet bij die of die niet langer bestaan voordat u er met de Heere ernstig en dringend over gesproken hebt. Doe het terstond. Spreek dat eens met uzelf af. Dat u met de Heere zult gaan spreken over de bittere nood van de ongeredde ziel van uw kinderen. Terstond. Vandaag nog. In de wetenschap dat de Heere bereikbaar is. Dat hij gewillig is om te luisteren. Het tweede wat deze geschiedenis ons omtrent de Heere Jezus openbaart, is niet alleen dat hij bereikbaar is, maar dat hij ook medelijdend is. Vol mededogen. Want wat was dat nou voor een vrouw? Petrus, schoonmoeder. Ja, maar haar naam weten we niet eens. En iets meer dan deze gebeurtenis weten we uit haar hele leven niet. Hoe oud ze was niet, hoe oud ze geworden is niet, wat ze verder betekend heeft niet, haar afkomst is ons onbekend, haar ontwikkeling, haar karakter, noem maar op, alles wat van een mens gezegd kan worden, dat wordt door de Heilige Geest omtrent deze vrouw verzwegen. Het enige is, ze was Petrus schoonmoeder en ze was ziek en ze werd beter en ze diende de Heere. En verder, voor die tijd niets en na die tijd niets. Een onbekende, helemaal ook geen vooraanstaand persoon, niet iemand van invloed, niet iemand van gezag, niet iemand die veel gepresteerd heeft, waar de mensen over praten en waar de boeken over schrijven, een van de naamlozen in deze wereld. Maar wat zou dat? Dat staat de Heere Jezus niet in de weg. Wij kijken naar mensen die belangrijk zijn en mensen die naam maken en mensen die indrukwekkend zijn enzovoort enzovoort. Wij kijken naar al die dingen die ook alleen maar bij de aarde en bij het leven op de aarde horen. Maar voor de Heere Jezus is deze schoonmoeder van Petrus net zo belangrijk als welk ander mens ook. Hoe komt dat? Omdat zij een schepsel van zijn vader is. Een mens, geschapen naar Gods beeld. En nu bedreigd door de dood. En voor de Heere Jezus bestaat dat onderscheid niet tussen belangrijke en onbelangrijke mensen. En voor de Heere Jezus zijn er geen onbetekenende mensen in deze wereld. Voor de Heere Jezus zijn er alleen maar, zo dat onderscheid maakt hij, mensen die de medicijnmeester nodig hebben en mensen die de medicijnmeester niet nodig hebben. En hier is er een die een medicijnmeester nodig heeft. Voor haar lichaam, omdat ze koorts heeft. En voor haar ziel, omdat ze zondares is. En waar zulke mensen zijn in nood, door de dood bedreigd, daar is de Heer Jezus gewillig om zijn grote barmhartigheid te bewijzen. En dat doet hij ook. Ik liet u zien hoe de Heere Jezus daar bij dat bed van deze schoonmoeder van Petrus staat. En wat blijkt zijn barmhartigheid als hij zich over haar heen buigt. En wat blijkt zijn ontferming als hij liefderijk haar hand aanraakt. En wat blijkt zijn ontferming als hij met de andere arm haar verzwakte lichaam ondersteunt en haar zo overeind helpt. Een medelijdende hoge priester. En het doet hem er niet toe aan wie hij dit barmhartigheidsbetoon kwijt kan. Want ook deze is een dochter van Abraham. Want ook deze is een slachtoffer van de macht van het verderf. Want ook deze wordt bedreigd door de dood. Want ook deze moet gered worden tot eer van zijn vader. Oh, dan hoeven we geen naam te hebben om toch door de Heere Jezus opgeraapt te worden. Dan hoeven we niet belangrijk te zijn en in de wereld mee te tellen om bij de Heere toch gedacht te worden. Zijn er hier ellendigen die zichzelf, en daar komt het dan maar op aan, die zichzelf niet kunnen oprichten? Zijn er hier armen van geest die neergebogen liggen en verzwakt zijn, krachteloos door de zonde? Zijn er hier die verzwakt zijn in zichzelf en de Heere niet kunnen dienen en van zichzelf ook moeten erkennen en belijden dat ze de Heere niet kunnen behagen, dat de koorts van de zonde in hun aderen is en dat de dood hen omringt en bedreigt? Wie ze ook zijn, hoe klein en veracht misschien ook in de ogen van de wereld en hoe onbetekenend in de ogen van medemensen, de Heere Jezus is de barmhartige die niet kijkt naar belangrijkheid in deze wereld. Hij buigt zich over het ellendige heen. Smeek dan om erbarming. Het is ook niet voor niets in de Bijbel dat daar zoveel gesproken wordt over die naamloze mensen. En dat de Heere hen een helper was. En als ze dan wel een naam hadden. En als ze dan wel bekend stonden. Dan stonden verschillende van hen nog slecht bekend ook. En dan was hun naam niet een erenaam. Maar een naam waar de mensen met afschuw over spraken. Maar dat staat de Heere ook niet in de weg. Hij is een barmhartig hoge priester. Voor ellendigen. Voor nooddruftigen. Voor armen. En het derde wat deze geschiedenis ons omtrent de Heere Jezus openbaart is zijn almacht. Opnieuw. Zijn almacht, dat was in de synagoge ook gebleken. Nu alweer, hoe geneest hij deze vrouw? Marcus vertelt dat niet, maar vergelijking met andere schriftplaatsen laat ons zien dat hij het alweer doet met het woord. Met het woord. Hij bestraft de koorts, zoals hij in de synagoge aan de onreine geest bevel gaf om die mens, om dat slachtoffer van de duivel te verlaten. Zo geeft hij hier aan de koorts bevel. Het is genoeg, zo zegt hij. En zijn woord is met macht. En die vrouw staat op. Alsof ze nooit koorts gehad heeft. Nooit. Direct in staat om haar werk te doen. En dat is toch wel heel duidelijk een bewijs van de almacht van de Heere, nietwaar? Zo openbaart hij zich als de Zoon van God die in de wereld gekomen is om niet alleen, zoals we in de synagoge zagen, de werken des duivels te verbreken, maar ook de gevolgen van de zonde weg te nemen. En straks ook nog de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde zelf weg te nemen. Een van de dingen, een van de redenen waarom de Heere Jezus in deze wereld kwam, was dan ook, hij kwam om tranen te drogen, om smart te lenigen, om droefheid te verbannen, om vreugde te scheppen in bedroefde levens. En niet alleen was hij toegankelijk en niet alleen was hij barmhartig, maar hij is ook machtig, in staat om te helpen. Ach, wat zou het ze daar in het huis van Petrus gebaat hebben als ze de Heere Jezus nog zo toegankelijk gevonden hadden. Zodat ze met hem konden spreken en zodat ze hem de nood konden voorleggen en zodat ze een begrijpend hart bij hem hadden aangetroffen. En daarbij ook nog een barmhartig hart. Wat had het hen gebaat als de Heere Jezus in zijn gewilligheid en in zijn barmhartigheid naar dat ziekbed was gelopen en als hij over die vrouw zich heen gebogen had en als hij haar hand had aangeraakt en misschien met zijn andere arm haar rug ondersteund om haar op te richten en als daarbij gebleven was. Wat had het hen voor baat gebracht als de Heere Jezus die koorts niet had kunnen bestraffen en de gezondheid terug had kunnen geven? Dan had hij daar gestaan als iemand die medelijden had. Dan had hij daar gestaan als iemand die barmhartig was en die een bewogen hart bezat. Dan had hij daar gestaan als iemand tot wie ze hadden kunnen komen om zijn noden hem bekend te maken. Maar dan was hij in het einde nog machteloos geweest. Maar hij is niet machteloos, behalve dat ze bij hem terecht kunnen en dat hij naar hen luistert. Mogen ze ook ondervinden dat hij barmhartig is. En daarbij mogen ze het ook weer gewaar worden dat hem alle macht gegeven is en dat hij de koorts aan kan en welke kwaal en welke ziekte dan ook. Ja, dat hij alle macht bezit in hemel en op aarde. En dat geeft bemoediging juist aan diegenen die er in hun eigen leven ondervinden dat een grote koorts hen gevangen genomen heeft. Heb je dat wel eens ontdekt, gemeente, dat de zonde eigenlijk ook inderdaad best vergeleken kan worden met de koorts? En dat door de zonde die als een koorts in onze ziel werkt, wij ook geheel krachteloos en machteloos zijn geworden. Dat de koorts door het lichaam, door de ziel heen raast. En dat die koorts ons geheel ongeschikt maakt voor de dienst des Heren, zoals Petrus schoonmoeder door die koorts geheel en al ongeschikt was om de Heren op die bewuste Sabbatdag te dienen door voor hem het eten klaar te maken. Zo maakt de koorts van de zonde ons geheel en al ongeschikt om iets voor de Heren te zijn en iets voor de Heren te doen. Ach, en wat een onreinheden zijn er in ons leven. En wat een hartstochten branden er met koortsachtige kracht in onze ziel. De hartstocht van de jaloezie soms. De boze en verkeerde lust van de hoogmoed. En de afgunst. En wat een hartstochten zijn er op allerlei gebied. Maar Hij heeft bewezen dat hij machtig is om de koorts te bestraffen. En de afgunst waar uw ziel misschien door verteerd wordt, is hij de baas. En de jaloezie waar u zich niet over meester kunt maken, hij kan die jaloezie verdrijven. En die hartstochten die in uw binnenste woelen, en waar u op bepaalde momenten niet eens meer erg in hebt en die zoveel kwaad in uw gedachten leven en in uw begeerte leven aanrichten en waar de vorst der duisternis op inspeelt en waarvan hij het vuur aanblaast en de koorts nog verergert. Hij, Christus, is machtig om die koorts te bestraffen en gezondheid te geven. Hij is machtig om u van alles te verlossen waar uw ziel door gevangen gehouden wordt, en een volkomen verlossing te schenken, zoals hij dat hier ook bij deze vrouw deed. Nu, dat zijn een aantal dingen omtrent de Heere Jezus die ons in deze geschiedenis verteld worden. Er is nog een les, gemeente. En dat is een les die misschien wat meer ligt op het praktische, op het terrein van het praktische geestelijke leven. Dat is deze les, dat er geen dienen van de Here kan zijn of we moeten eerst genezen zijn. In die volgorde gaat het hier toch in deze geschiedenis. Die vrouw gaat de Here dienen, maar eerst heeft de Here wat aan haar gedaan. Nu, en dan terstond, onmiddellijk na haar herstel, dient ze de Here. Daar kreeg ze geen opdracht voor, staat er helemaal niet bij. Dat zei niemand tegen haar dat ze dat doen moest. Maar dat gaat vanzelf. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er geen dwang nodig was? Hoe komt het dat er geen overredingskracht nodig was? Hoe komt het dat niemand dat uitdrukkelijk tegen haar hoefde te zeggen? Dit was de natuurlijke reactie van een ziel die van de Here reden tot dankbaarheid heeft ontvangen. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof ingelijfd is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Het is onmogelijk dat diegene die door de Heere Jezus van de grote koorts der zonde verlost is, niet zou opstaan om hem te dienen. Dit is naar de aard van het nieuwe leven. Dit is de vrucht die rijpt als de Heere zijn genade verheerlijkt. En daarom hoeft niemand dat tegen haar te zeggen, want dat weet ze door de inwendige werking van de Heilige Geest. Dit bewerkt de Heere tegelijkertijd in haar ziel. Zoals de Heere dat legt in het hart van een beweldadigd mensenkind, om nu de Heere van harte ook lief te hebben, om nu de Heere van harte ook te dienen, hem en zijn volk. Zij diende hen, Jezus en zijn discipelen. En het is niet zo'n best teken als we daar met allerlei argumenten toe moeten worden aangezet, gemeente. Het is niet zo'n best teken als ons dat iedere keer moet worden gezegd. Dit hoort toch spontaan te gebeuren. Als vanzelf. Bent u aangeraakt door Jezus' hand? Weet u wat dat is? En hij raakte haar hand aan. En hij richtte haar op. Weet u wat dat is, dat de Heere zich zo over u heen boog in zijn barmhartigheid en in zijn zondaarsliefde toen u gans krachteloos was en ongeschikt en onbekwaam en onnut? Weet u ervan dat op dat noodgeschrei, op dat hartelijke gebed van de ziel de Heere wilde komen en de Heere door zijn woord bemoediging en kracht wilde geven, zodat zijn arm als het ware u ondersteunde, en dat de Heere door de belofte van zijn woord u kracht gaf in de ziel, zodat als het ware zijn hand de uwe aanraakte? Weet u daarvan dat de Heere door zijn woord u kracht gaf in de ziel en bemoediging in het hart, zodat u mocht hopen en vertrouwen en geloven, en zodat uw ziel mocht smaken, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen? Kunt u dat echt zeggen met de dichter: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij? Hebt u die weldaad ontvangen dat de Heere zich als die barmhartige hoge priester aan u bekend maakte? En dat hij u hielp en uitredde en verloste uit de nood. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Naar de mate waarin uw hart vervuld is van de liefde van Christus, naar die mate zal uw ziel zeggen: de liefde van Christus dringt ons. dringt ons. En waar is dan die hartelijke liefde en die toewijding? Dat hart dat spontaan naar de Heere uitgaat. En dat zich spontaan aan de Heere wijdt en geeft. Ach, na ontvangen genade moet een kind des Heeren menigmaal nog weer aangespoord worden. En de Heere wist dat wel. En vandaar dat hij het in zijn woord ook zo verschillende keren moet doen, nietwaar? Vandaar dat de apostelen bijvoorbeeld een deel van hun taak moesten besteden in het geven van dat soort aansporingen. Zoals Paulus dat doet in het 12e hoofdstuk van de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Wij bidden u dan, broeders, bij de barmhartigheden, bij de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke offerande. Paulus wist dat hij de bekeerde Romeinen er ook nog hartelijk toe aan moest sporen, dat hij er hen dringend om moest verzoeken. Wij bidden u bij de barmhartigheden Gods, dat ge deze wereld niet gelijkvormig wordt. Want ach, wat is ook een kind des Heren, ook na ontvangen genade nog tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En wat is er nog een traagheid, en wat is er nog een onverstand, en wat is er nog een vergeten van de Heere, en wat zijn ook Gods kinderen menigmaal nog weer gewoon geraakt aan de weldaad die hen onverdiend bewezen is. Zover was Petrus schoonmoeder op dat moment nog niet. Bij haar was het nog allemaal even vers. Bij haar was het nog allemaal even levend en in haar ziel was het allemaal nog even duidelijk en vol van liefde tot die Christus die haar weldoener was. Maar als dat een poosje geleden is, zeg eens eerlijk, dan gaat die eerste liefdegeur eraf. Dan moet de Heere van zijn kerk in Efeze zeggen, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En dat was met Israël ook zo, en daarom zei Jesaja tegen dat volk van Israël: aanschouwt de rotssteen waaruit gij gehouwen zijt, en de holligheid van de bornput waaruit ge gegraven zijt. Kijk nog eens terug en denk er nog eens aan waar God u gevonden heeft. Waar uw afkomst ligt, hoe gering, hoe nietig. Denk er nog eens aan dat God met u begonnen is en hoe en waar hij met u begonnen is. Denk er nog eens aan waar hij u vond toen u vertreden lag op de vlakte van het veld. Denk er nog eens aan hoe hij u vond, krachteloos door een grote koorts bevangen, machteloos en onnut en onbekwaam om iets voor de Heere te zijn of te doen. Denk er ook eens aan wat er gebeurd zou zijn als u u daar gelaten had. Wat er dan van u geworden zou zijn. En als u aan die dingen eens terugdenkt, staat u dan niet opnieuw verwonderd over zoveel onverdiende gunst en goedheid aan zo iemand als u bewezen? En zou die vernieuwde verwondering u dan niet een nieuwe reden tot dankbaarheid en tot dienst aan de Heere en zijn volk kunnen bewegen? O, en dan hoeven ze niet allemaal predikers van het evangelie te worden. Dat wordt deze schoonmoeder van Petrus ook niet. En toch, ze dient de Heer in haar huishoudelijk werk dit keer. Het gaat er ook niet om wat wij doen. Het gaat er maar om hoe we het doen. En dan krijgt ieder, heus ieder, van God zijn of haar plaats aangewezen. En als we daar dan maar getrouw bevonden worden, dan hoeven we het niet op een plaats te zijn die God aan een ander gaf of aan een ander toedacht. En dan hoeven we ook niet mee te doen en te denken met het denken van deze moderne tijd, waarin dat werk wat Petrus' schoonmoeder ging doen in haar dienen van de Heere, verachtelijk wordt voorgesteld. Zo is het toch? Maar zij was er zalig in, omdat ze de Heer Jezus erin mocht dienen. En die goddelijke kwalificatie, die is meer waard dan al wat de wereld eromtrent zegt. En let u dan ook op de volgorde nog. Want dat zullen we toch niet uit het oog moeten verliezen, gemeente. Dit is niet een willekeurige volgorde. Eerst genezing en dan dienst. Voordat ze genezen was, was er van dienst geen sprake. Hoe kon het? Een grote koorts woelde door haar lichaam en ze lag daar machteloos. Al zou ze het gewild hebben, dan zou ze niet in staat geweest zijn. Daarom eerst die genezing en dan de dienst. Dat is andersom dan wat vandaag door velen wordt voorgesteld. Want helaas, ook op het erf van het zogenaamde rechtzinnige christendom, worden we te pas en te onpas aangespoord om de Heere te dienen. En velen hebben de mond vol over het dienen van de Heere, zonder dat ze van genezing weten. Of aannemen dat die genezing er ligt. Maar dan hebben ze nog nooit last van de koorts gehad. Maar de Bijbelse volgorde is in de tekst gegeven. Eerst Christus dienst aan die krachteloze en machteloze zondaar. Die zonder die kracht en die hulp en die genade van Christus niet anders is dan een ongeschikt en onbekwaam mensenkind. Maar als de Heere dan ook in beginsel die weldaden schenkt, ja dan hoort het toch spontaan en vanzelf te zijn. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Zo hoort het toch te wezen? Is het zo? En als dat zo mag zijn, en als dat zo in het hart van deze schoonmoeder van Petrus leeft, als ze daar straks de tafel dekt, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen, dan heeft de Heere daar een welgevallen in. Amen. We zingen de voorzang van Psalm 18. Psalm 18, de voorzang. Wij willen aan het einde van ons samen zijn uw grote en uw heilige naam nogmaals aanroepen en dan nu ook met dankzegging voor het wondere evangelie dat u ons op deze dag nog wilde geven. We hebben het vanavond weer mogen beluisteren, Heere, vanuit uw eigen woord dat gij een zaligmaker zijt, die bereikbaar zijt, tot wie we gaan mogen en een zaligmaker die horen wil. Ook een zaligmaker die met barmhartigheid bewogen zijt. En een zaligmaker die ook alle macht bezit en die op elke kwaal het medicijn hebt en die elke nood verlichten kan en elke schuld vergeven kunt. Een zaligmaker, Heere, die al genoegzaam is. En anderen hebben we ook niet nodig. O, geef dat wij tot u mogen vluchten. Met onze eigen koorts, met onze eigen ellende, met onze eigen nood. En ook met de nood van anderen. Dat we het u mogen zeggen. Heere, u hebt het in uw woord niet te vergeefs toch laten optekenen dat dat kan, dat dat mag. En ze zeiden hem van haar terstond. Mochten ze die boodschap brengen, Heere, o, en dan zeg hij, zij terstond gewillig om te horen en om te helpen en om te redden. O, wij bidden u, laat dit evangelie ons vrijmoedigheid mogen geven om voor het eerst of opnieuw tot u de toevlucht te nemen, Heere. En wilt gij ons genadig zijn door uw woord krachtig toe te passen aan ons hart en ons ook die ware dienst te leren. Die dienst die vrucht is van uw werk. Die dienst waarin gij verheerlijkt wordt. Die dienst waartoe gij zelf door uw Heilige Geest ook bekwaam maakt. Die dienst die ten diepste een liefdedienst is. Heere, geef dat dat er ook meer en meer gevonden mag worden. We moeten ons ervoor schamen, Heere, dat er nog zo vaak aansporingen gebruikt moeten worden. Alsof het niet vanzelfsprekend behoorde te zijn dat spontaan al uw kinderen, u de Heere, al hun liefde waardig zouden schatten. Maar wat is er een traagheid en wat komt uw kerk ook in dit opzicht veel te kort. Heere, vergeef het en geef meer van de bediening van uw geest, totdat we u lief mogen hebben. Daar gij ons eerst hebt lief gehad en dat dat zo ook blijken mag in de godvruchtige wandel en in de werken die we doen. Heere, wij bidden u, geef ons genade, geef ons genade om uw woord te verstaan en de kracht ervan te beleven en u de Heere erin te ontmoeten. Hoor ons als wij van u bidden dat gij ons ook in deze week vergezellen wilt en bekwamen wilt tot ons werk, bovenal dat u ons in deze week ook veel werkzaamheden wilt geven aan de troon van uw genade. Wees ons een ontfermer om Christus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.